Welkom bij een nieuwe aflevering van Dubbelspel, de podcast die voor u de vinger aan de pols houdt van alles wat er gebeurt in de tenniswereld. De podcast waarin we ook heel graag fijne gasten uitnodigen aan onze tafel. Vandaag zijn het er twee. Welkom, Kim Kleisters, fijne gast. Zoals ze dan zeggen, long time no see, hè? Hoe is het ermee?
Ja, heel goed, dank je. Het is inderdaad lang geleden, maar blij om hier terug te zijn. En ik kijk uit naar het gesprek, ja.
Ik ook, samen met Philippe. Philippe de Wulf, ja, de eerste keer was je er ook al bij. We gaan dat samen doortrekken. Kennen jullie elkaar eigenlijk? En dat bedoel ik niet in de relatie van Philippe nu als journalist, maar Philippe als tennisspeler toen nog. En jij, ja, als, ik weet niet, hoe groot?
Ja, de periode dat ik in die speelde, Philippe veel aan de draad gaan staan om te kijken naar zijn training en dan hier komen supporteren of in Parijs komen supporteren. Toen dat hij hier zijn halve finale gespeeld heeft. En dus ja, dat was...
Was jij toen hier?
Ja, toen was ik hier. Dus dat was heel, heel speciaal om daarbij te kunnen zijn. En dan ja, terug in dienst en dan dat allemaal te kunnen beleven van dichtbij. Dat was wel inspirerend ook ergens. Mm-hmm. Ja,
wat zijn jouw eerste herinneringen aan Kim?
Ik herinner mij Kim en Elke die in dienst trainden. En zij speelden het uur voor mij eigenlijk. En zij wouden nooit van de baan afgaan. Dus ze moesten echt bijna bij hun haren van de baan sleuren. En dan wouden ze nog een bal met ons meeslaan. En vaak deden ze dan nog 5 minuutjes een bal tegen ons slaan.
Ja, ja.
En dan daarna, ja. Ik heb me natuurlijk ook verder zien doorgroeien. En ik denk dat je junioren hebt gespeeld in het jaar dat ik in Langeveld speelde. Ja.
Kim, podcast. Luister jij podcasts?
Ja, niet zozeer of, niet vaak over tennis, moet ik eerlijk zeggen. Maar veel zo lifestyle podcasts, gezondheidsdingen. Ik luister daar wel graag naar.
Ja, ook trendy in Amerika, denk ik.
Heel erg, ja, heel erg. Als ik bij ons thuis aan de boardwalk, heet dat dan, ga wandelen, dan zie je zowel bijna iedereen met oortjes of met een koptelefoon op die wel ergens naar het luisteren zijn. Dus dat wordt heel erg. En ook met vriendinnen die ik daar heb, wordt er heel veel podcast gedeeld. En gaat het soms over pickleball, ergens een nieuw team dat wordt toegevoegd of zo ergens iets. Dan zijn we daar wel... dat is voor mij bijna de enige tijd dat ik heb. Waar dat ik me rustig of terwijl ik ga wandelen of ga joggen om wat te beluisteren.
Ja. Wat vind je van onze titel? Dubbelspel.
Leuk, ja. Wie heeft het bedacht?
Jijzeker, hè?
Dat weet ik niet meer. Er zijn veel
die
titels...
vraag is nog niet gesteld,
nee.
Of wat?
Nee, er zijn veel titels de revue gepasseerd en uiteindelijk is dit eruit gekomen. Dit is simpel en dek
leuk,
de lading.
Ja, duidelijk.
Dek de lading.
Goed gevonden.
Dubbelspel is ook, denk ik, zeker in het begin van jouw carrière heel belangrijk geweest, hè?
Ja, heel belangrijk. Niet alleen in mijn professionele carrière, maar ik denk ook als junior. Ik was nooit het type dat, denk ik, heel graag naar het net kwam. Dus voor mij was elke periode of elke wedstrijd dat ik extra kon spelen, waar dat ik aan het net gedwongen was om te staan, dat heeft mij heel veel geholpen om met en meer mij comfortabel te voelen aan het net en een soort van automatisme te creëren. Is het met een drive volley mee naar voren te lopen of na een goede bal mee naar het net te volgen en wat meer mijn volleys te gebruiken. Dus ik heb heel graag gedubbeld. Ik vond het heel leuk ook altijd.
Teams
wel. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik echt met een toffe, met Ai Sugiyama in contact ben gekomen. En zij heeft mij dan eigenlijk gevraagd in San Diego, denk ik, dat wij aan het spelen waren tijdens een training. En dan zonder eigenlijk na te denken, onmiddellijk ja gezegd. En een heel toffe relatie opgebouwd. En ook nog altijd contact met die familie en met haar oude of met haar mama. En, dus dat is iets wat dat toch... Mooi is dat van in mijn tienerjaren alles opgebouwd naar nu nog altijd.
Jou ken ik vooral als enkelspeler, maar toch ook wel begin van de carrière vooral zeker, denk ik.
Mijn eerste ATP-titel was eigenlijk in een dubbelspel, samen met Tom van Hout in Umag in Kroatië. Dat is, deze zomer gaat het net 30 jaar geleden zijn, dus we moeten het eigenlijk vieren. Een jubileum. Okay. We gaan misschien daarna eens terug naartoe gaan, want dat was wel een mooie vakantieoord.
Ja. Ja.
Oké. Okay. En dubbelspel, eerste grote succes in een Grand Slam. Was in dubbel, hè?
Ja. Ik denk dat mijn eerste ik ben echt niet goed met de tijdlijn.
Je moet er geen jaar op zetten.
Nee, het jaar niet. Maar ik ben aan het denken of ik eerst met Leighton dubbel gemengd finale heb gespeeld.
Ik denk dat het omgekeerd was.
Ah ja, oké. Ja? Wat dan Parijs eerst? Ja, oké. Okay.
Ja. En weet je nog tegen wie?
Tegen Dementier van Petrova, denk ik. Nee, wacht. Nee. Dat was in de juniors. Ja,
Ruano Pascual en?
Suárez.
Suárez, ja. Inderdaad. En toen is het eigenlijk begonnen, hè?
Ja.
Ja.
Ik wou vragen, die combinatie met dubbelspel. Tegenwoordig heb je Elise Mertens, die dat ook doet. Jessica Pegula doet dat ook. Is dat haalbaar? Vind je dat tegenwoordig nog te doen? Want jij, op een bepaald moment ben je er ook mee gestopt. Hè?
Ja, ik vond dat op een bepaald moment ben ik dat zelf ook beginnen voelen. Ik weet dat Karel in een tijd, die dan met mij meereisde, Karel Maas, die vertelde dan van ja, je moet echt ook beginnen opletten dat je niet uitgebrand geraakt tijdens die tweede week. En in het begin had ik zoiets van, allee, waarom zou ik toch wel uitgebrand zijn? Ik wil dubbelen, dat is leuk en dat gaat goed. En dan zit je zoiets van, in die adrenaline dat goed gaat en je wilt meer titels halen. En, maar dan uiteindelijk heb ik dat zelf ook ondervonden. Door hier en daar misschien een blessure op te lopen of de timing toen waren er nog geen daken boven die centercourse of zo. Dus dan liepen die dagen soms wel heel erg lang uit. En heb ik dat zelf ook ondervonden, dat vaak te veel was voor mij.
Neemt anderzijds ook wel wat de stress weg van het enkelspel, hè?
Ja, en ook als ik zo... En soms ook hier in Parijs had ik het gevoel dat ik de bal niet echt goed stond te raken of zo. Dan geeft je dan nog een extra gevoel van, in plaats van na de wedstrijd of de dag daarna nog eens wat extra gaan serveren of wat te gaan, je return wat beter te voelen. Dan heb je toch een iets of wat officiële match waar dat je terug kunt je focus scherp stellen en nog wat werken aan bepaalde punten. Maar na een tijd werd die een extra focus net iets te veel. Want ik had echt het gevoel toen na het einde van... toen dat ik 2004, 2005... toch het gevoel dat ik...
Toen kwamen er natuurlijk ook wel wat meer blessures.
Meer blessures, maar ook ik begon natuurlijk ook beter te doen in die Grand Slams ook weer. Dan is dat natuurlijk... Ja, je bent niet meer de jongste ook niet. En dan begint dat allemaal, de jetlag. En dat wordt allemaal moeilijker, vind ik, na een tijd, om daarmee om te gaan. En dus die extra rust en ook om die mentale knop af en toe af te zetten, dat werd voor mij ook belangrijk.
Zou jij op dit moment in haar carrière Elise aan- of afraden van verder te doen met dubbel?
Goh, ja, ik weet dat ze dat gewoon heel graag doet.
Ja, zij daar, doet het doodgraag.
Ik persoonlijk denk dat ze dat een jaartje zou moeten proberen. Als je het niet probeert, dan ga je het nooit weten. Maar ik zou het zeggen, van probeer het eens een jaartje en kijk of dat u dat misschien in de enkel net nog dat tikkeltje helderheid of extra focus geeft op de belangrijke momenten in de enkel. Want ik denk uiteindelijk dat daar wel nog haar doelen liggen.
Mm-hmm. Ik sta volledig achter Kim.
Okay,
ik zeg dat al een paar jaar,
ja.
maar ze luistert niet.
Nee, ik denk veel mensen rondom haar hebben dat al, al proberen aan te kaarten. Zij wil dat blijven doen. En uiteraard, dat is haar keuze. En zij moet uiteindelijk met de keuzes leven, uiteindelijk.
Knappen dat ze doet, natuurlijk. Hè.
Top, waanzinnig.
Top 3 van de wereld in dubbelspel, nummer 1 geweest. Ja. En dan nog in enkele ook
het
zo goed.
Dat is heel knap, maar ik ben er ook een beetje dichterbij geweest op bepaalde momenten. En dan merk je ook wel dat die vermoeidheid en de druk, alles wat er dan bij komt, vanaf die tweede week, dat is een ander gevoel in een grenslam. Soms dan, ja. Ik zou denken, probeer het een jaartje en dan kun je terug je focussen op die en dubbel.
Oké. Okay. Zeg, we zitten buiten. Het is schitterend weer. Eindelijk zomer, zou ik zeggen. Het is ook de periode van Roland Garros en Wimbledon. Was dit voor jullie de leukste periode van het jaar? Misschien ook wel de meest intense? Want ja, je hebt die twee Grand Slams. Op 2 maanden zitten ze er allebei op, hè? Filip?
Ja, natuurlijk. En het is ook allebei dicht bij huis, Parijs en Londen. Dus je krijgt ook wel wat aanvragen, mensen die willen komen kijken.
Extra tickets.
Ja, extra tickets. Dat is blijkbaar nog altijd een probleem.
Ja, moeilijk.
De speelsters van vandaag hebben ook... Ik hoorde Isaline Bonaventure, die dat gevraagd had aan mensen in haar entourage om dat op te lossen, omdat ze via sociale media zoveel aanvragen kreeg om tickets en... Van allerlei zaken. Dus ja, Het is een drukke periode, maar ook wel leuk. Hè? Ja, je hebt het gravel nogmaals dicht bij huis en dan overgaan naar het gras. Ja, dat is toch wel speciaal, want dat gras, ja, dat is maar 3-4 weken per jaar. Blijft een speciale periode. En ja, fijn.
Was voor jou ook de leukste periode? Want ik weet bijvoorbeeld dat jij heel graag in Australië ging tennissen.
Ja, ik vond het eigenlijk allemaal leuk. ik vond de variatie gewoon heel leuk. Ik vond het leuk dat wij de winter, een stukje winter mee konden beleven in België. En dan vlak na kerst of soms zelfs voor kerstmis al naar Australië kon vliegen. En daar proberen aan te passen zo snel mogelijk. En ja, dan terecht te komen in die sfeer van heel midden van de zomer te zitten. En dat vond ik ook heel leuk. Dus, maar het gevoel dat je hier of dat je in Parijs hebt. En in Engeland ook wel, maar wel nog wat minder als in Parijs. Maar gewoon de steun van het thuispubliek. En als ik dan Elise Mertens haar wedstrijd zag tegen Jessie Pegula. En ze wordt dan aangekondigd om op de baan te komen. Dan zie je de Belgische vlaggen en de mensen met de Belgische mutsen. En ja, dat is toch leuk om te zien. En dat zie je dan niet vaak in die andere grensslams. Dat gebeurt wel, maar hier is dat natuurlijk wel nog veel meer.
Ja. Wat heeft Roland Garros voor jou betekend? Want hier is eigenlijk echt wel begonnen, hè? Die twee finales, mm-hmm. Die dubbeltitel.
Ja, veel. Ik heb het gevoel dat daar eigenlijk het voor mij een beetje begonnen is allemaal. Ik denk mijn eerste finale. En dan is zo, misschien niet zozeer op tennisvlak, maar ik denk ook de aandacht en hoe dat de tenniswereld u van de één week op de andere anders bekijkt, denk ik, is na dat toernooi... Of, toen in, wat jaar was het? 2001 zeker?
Ja, 1 en 3. Hè?
Ja, is dat wel heel fel veranderd, vind ik. Ik was nog heel jong. Ik denk dat ik toen net 18 werd tijdens het...
Ik denk dat je de finale gespeeld hebt de dag nadat je 18 was geworden.
Ja.
Hè?
Dus ja, dat is natuurlijk heel jong. Hè? Allee, ik hoor dan nu al praten over meisjes. Een aantal jaar geleden Coco Gauff. En dan denk ik, goh, my, die is zo jong. En dan denk ik, oh ja... Ik was zelf een beetje in die, ja, in zo'n fase. En dan, ja, dat is soms raar om zo over terug te denken.
Mm-hmm. Denk je er vaak soms aan? Want ik heb daar ook nog altijd een beeld van. Ik zie jouw vader boven in de tribune, in de schaduw zitten, helemaal op de bovenste rij. Ja, dat is iets dat mij bijblijft. Die finale, die 12-10, Jennifer Capriati, het gesprek daarna, ergens op de trappen beneden... Ja, het zijn momenten die ja, echt bepalend zijn in
hun
carrière.
Ja, zeker. Ik heb er mijzelf de laatste... ik weet het niet of omdat het nu is omdat ik meer in Amerika tijd doorbreng. Maar er zijn zo'n aantal momenten geweest dat ik echt het gevoel heb dat ik veel meer babbel over... bijvoorbeeld dingen dat mijn papa deed, voorbereidingen of hier nu ook. We waren naar Elise Mertens haar wedstrijd gaan kijken in Parijs en we zaten dan op Center Court en dan vertel ik tegen onze jongste, tegen Blake, van ja, kijk, mama heeft hier dan gespeeld en toen zat opa, die zat toen daar en oma kwam toen kijken en Meme, dat is mijn zus dan, die zaten toen daar. En dus ja, om zo'n beetje dat beeld te schetsen van hoe dat was. En ja, dat is... of met de wereldbeker vorig jaar en dan zo. Ja, je merkt toch dat er gewoon veel meer over nagedacht wordt, over bepaalde momenten. En, maar om eerlijk te zijn, ik ben... Tenzij dat ik bijvoorbeeld interviews geef, of wordt daar eigenlijk weinig, of denk ik daar weinig over na. Of als ik,
alles heeft zijn plaats.
Ja, alles heeft zijn plaats.
Nu Filip, ja, jij was toen eigenlijk nog maar vrij recent gestopt, hè, 2001. Dus jij kunt een beetje inschatten wat de impact moet zijn geweest op een Kim, op een Justine. Want op jou was er ook gigantisch veel afgekomen met die halve finale.
Ja, en ja, voor mij was het heel moeilijk dragen toen. Ik was toen ook wel misschien een beetje de eerste Belg die zo ver geraakte. Dus toen, ja, het hele land stond toen een beetje op zijn kop. En voor mij was dat te moeilijk om mentaal allemaal te plaatsen. En stress en de druk die erbij kwam kijken. Maar ja, daarom dat ik ook zoveel bewondering heb voor Kim en Justine. Dat zij daar zo vlot mee zijn omgegaan uiteindelijk. Want je kan dat niet onderschatten uiteindelijk. Hè. Het gaat niet alleen over die wedstrijd die je daar speelt voor 15.000 mensen en miljoenen tv-kijkers, maar ook het dagelijks leven. Of als die wedstrijd gedaan is en je gaat naar je hotel, dan word je nog altijd aangeklampt en je moet je handtekening zetten. En als je eens niet mee op de foto gaat, dan krijg je al een opmerking en zo. Het zijn zo van die zaken die echt wel wat energievreten. En daar moet je mee kunnen omgaan en dat moet je kunnen plaatsen. En voor de ene persoon is dat makkelijker dan de andere, maar Kim heeft dat wel heel goed gedaan.
Ik denk dat voor mij echt de leeftijd daar veel mee te maken heeft gehad. Het onwetende nog, het beetje naïeve denk ik ook wel. Ik denk dat een van mijn sterktes geweest is in het begin van mijn carrière, is gewoon het feit dat ik nooit te veel nadacht over dingen. Mm. Ik speelde tennis en ik deed dat en ik deed dat graag en ik keek uit naar het volgende, ook al had ik een finale wedstrijd verloren, of dat was oké, dat was even een ontgoocheling, maar dat was op naar het volgende. En ik denk vaak, daar denk ik wel vaak aan terug, ik denk het niet te veel overthinking, zo dat, ja, dat maakt, ja. Allee, ik spreek nu regelmatig met speelsters en die eens willen babbelen over het een of het ander, wat soms wat privézaken en dan denk ik van, goh, amai, als je zo ver moet nadenken over bepaalde dingen op een tennisbaan, ja, dat is normaal dat je op een bepaald moment tilslaat. Hè. Dat is te veel dat er soms op je afkomt. Ik kan niet zeggen dat ik dat nooit beleefd heb, maar ik heb ook op een bepaald moment een periode gehad toen ik mijn eerste titel op de US Open gewonnen heb, dat ik zoiets had van, er viel zo'n gewicht van mijn schouders. Mm-hmm. Dat ik dacht van, oké, het is goed geweest. Ik heb bereikt wat ik wou bereiken en ik ben dat gezaag beu van elke persconferentie te moeten antwoorden over gaat je uw eerste Grand Slam winnen en waarom lukt het niet tijdens de Grand Slam finales en wel op de andere toernooien. Dus ik denk onderliggend dat gevoel daar wel een beetje inkruipt. Hè? Dat je constant die druk toch wel voelt, maar je gaat daar gewoon mee om en je probeert daar het beste van te maken, want er is toch geen andere optie eigenlijk.
Maar zou het ook kunnen dat de druk in jullie periode, er zit nog één generatie verschil op, maar dat de druk voor jullie toch uiteindelijk nog veel minder was dan voor de spelers van nu? Want ja, sociale media, Twitter, noem het allemaal maar op, Facebook, het bestond niet. Hè? Dus je kon, je kon op een persconferentie wel eens vervelende vragen krijgen, maar nu krijgt iedereen, Zizou Bergs, die krijgt dan bagger over zich heen. Ja, dat hadden jullie niet. Hè? Dus ik kan wel begrijpen dat nu misschien nog een pak moeilijker is.
Ja, ik snap het. Ik zit zelf met een dochter die is 15. Natuurlijk zie je hoe dat social media, hoe dat ze daar ook hun sociaal contact mee onderhouden. Hè? Dus niet van kijken van wie doet wat uit nieuwsgierig, maar het is gewoon ook een sociaal contact waar dat die heel veel in zitten. En om dat een beetje te sorteren, ik denk dat als wij vroeger, waren het de lezersbrieven in mijn periode, denk ik. Hè? Dat was zo de commentaar van de fax dat binnenkwam, of de lezersbrief en de post, hè, natuurlijk.
Als maar dat kwam dan binnen mijn zakken.
Dat kwam echt. Ja, maar echt, dat was mijn momenten echt wel heel, ook heel veel goede dingen. Hè. Ik heb heel veel toffe brieven gehad en kaarten en kunstwerkjes en haakwerkjes en noem het maar op.
Maar ook bagger, als je een wedstrijd verloor.
En dingen dat ik naar de politie heb moeten sturen echt.
Ik heb brieven gekregen van een beetje raar denkende personen die over de planeten begonnen en hoe dat ik mij moest gedragen, wat ik moest eten om tot succes te komen.
Maar Filip, daar heb ik echt elke blessure dat ik gehad heb, denk ik, dat ik kreeg verschillende zalfjes, het huisgemaakte dingetjes, noem het maar op. Allemaal vaak met heel goede bedoelingen.
Ja,
rare
dingen soms.
Ja, okay. Je kunt het niet allemaal proberen.
Nee. Maar word je nu nog geleefd? Want toen als speler werd je geleefd. Word je nu nog geleefd? Nee. Want uiteindelijk, je doet mee hier en daar aan een Legends toernooi, is een exhibitie. Nee. Wat is anders?
Ja, en zeker nu ook dat wij vooruit zijn in Amerika. Daar is, ik merk dat bijvoorbeeld ik aan vriendinnen die dan komen bezoeken of zo. Caroline Maas die is geweest een aantal maanden geleden. En dan zijn we zo aan het wandelen door een shoppingcentrum of aan de zee of zo. En dan zegt hij, dat is ongelooflijk. Hier is gewoon niemand die naar u omkijkt. Dat is zo'n verschil tegenover in België. En ik zeg dat is...
Doe deugd.
Ik vind
anonimiteit.
Dat is niet van anonimiteit, maar dat is gewoon iets waar dat je eigenlijk niet mee stilstaat. Niet bij stilstaat totdat je in zo'n situatie zit eigenlijk.
Is dat omdat de mensen je daar niet kennen of is dat omdat ze je al te goed kennen, dat ze je gewoon zijn?
Nee, ik denk af en toe is er zo wel eens iemand... ik denk dat tennis daar ook zo niet bekeken wordt. Tennis is daar... Niet
sportnummer.
Nee, maar dat land is zo groot. Er zijn zoveel sporters. Daar wordt eigenlijk niet echt...
Dat is natuurlijk wel anders in België.
Dat is heel anders. Ik zie de voetballers in België en dat wordt...
Roland Garros Wimbledon. Back to business. Vroeger was de periode 2 weken tussen de twee. Nu zijn het er 3. Was het voldoende? Was het te weinig? Die overgang, hoe verteerden jullie dat?
Ja, ik heb er eigenlijk nooit echt over nagedacht. Voor mij was het oké, dat is zo. En je kunt er
geen
toch
last
niks
van gehad?
Ja, misschien wel last van gehad. Ik weet vooral dat ik veel last had aan de onderrug als ik in Parijs het goed gedaan had en de onderrug en de bovenbenen wat.
Pijn aan de poephoek?
Ja, natuurlijk.
Omdat je zo laag moet zitten.
Ja, laag zitten, ja. Hè, natuurlijk. Hè. Dus dat
hamstrings.
Dat was vooral die eerste jaren, vind ik. Met dat ik wat meer mijn team heb wat kunnen uitbreiden. En met Sam is dat eigenlijk wel...
Verslegers.
Ja, Sam Verslegers. Daarop kunnen wat op kunnen inspelen. En ook al in november, december, in de pre-season, eigenlijk al veel aan kunnen werken. En, je wordt wijzer, hè, met dat je ouder wordt. Ja, en dan kun je aan bepaalde dingen werken. Maar ik heb er nooit echt over nagedacht. Ook altijd het verhaal over, is de gravel wat trager of wat sneller? Of zijn de ballen wat zwaarder of niet? En ja, ik heb er eigenlijk nooit echt veel vragen bij gesteld.
Is dat dan de goede attitude? Want inderdaad, niet over alles, niet alles kapot redeneren. Ja, want coaches durf ik denken wel, die gaan misschien de andere richting uit. Van, ja, maar het is dit, het is dat. En gewoon, oh nee, laat mij spelen.
Ja, ik pas mij wel aan. Ik voel dat wel als ik de baan opstap.
Tegenwoordig wordt alles wel een beetje meer uitgepuurd. En dan zijn er data en je moet zo en dit en dat doen op die ondergrond. In onze tijd was dat nog iets minder.
Maar ik denk dat wij zelf veel meer moesten voelen.
Ja.
Allee, wij zijn opgegroeid met hoe voelde die voorhand? Die je daar zo zuiver geraakt hebt en die daar, of die een opslag die daar perfect is, hoe voelde dat? En probeer dat op te slaan. Terwijl nu, als ik dat zie met al dat data, en dan denk ik van ja, ik zou, ja.
Nu bepaalt Hawkeye of dat je een goede voorhand of opslag hebt geslagen?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat er veel meer voor u al wordt getoond, of zonder dat je dat zelf moet aanvoelen. Voor mij was het... De meeste doorbraak is het door mijn back and slice te leren of een eenhandige backhand of door bepaalde situaties in een wedstrijd te leren aanvoelen, is omdat ik het zelf heb moeten ondervinden. Niet omdat ik voor de wedstrijd iemand mij iets gezegd heeft dat ze daar eens in de data terug hebben gevonden. Ik ben er zeker van dat er data uitkomt dat heel belangrijk kan zijn. Hè? Ik bedoel, er zijn nog situaties dat ik weet, dat helpen bijvoorbeeld tegen Venus op breakbal tegen, 9 van de 10 slaat hij naar buiten. Ik zeg nu maar iets. Dat zijn belangrijke dingen om te weten. Maar na een tijd heb je dat zelf ook door. En ik denk in onze periode, wij zijn echt opgegroeid met zo te voelen van hoe doe je dat zelf? En positief en negatief.
Ja, maar ik vind het heel interessant. Ik heb gesproken, je weet het, Filip, met iemand van Golden Set Analytics. En die vertelde mij, het team van Carlos Alcaraz, die zeggen van, ja, maar voorlopig moeten wij nog niet te veel van data weten.
Zo zijn er veel.
Want we willen hem eerst een complete speler maken. Nog even wachten met data.
Heel belangrijk. Ik vind dat echt heel belangrijk.
Ik denk, Kim en ik ook een beetje, en Carlos Alcaraz ook een beetje, zijn intuïtieve spelers, denk ik.
Maar dat is ook bij Ferreiro, zijn coach. Hè? Die is ook zo opgegroeid. Hè?
Ja, die een beetje van nature aanvoelen wat er moet gebeuren en daarop inspelen. En daardoor gaan groeien. En op latere leeftijd kan je dan nog altijd wat data gaan inmixen, zou ik zeggen.
Nu dat je zei van, ik stond niet te veel stil bij de overgang van gravel naar gras, had je dan ook geen voorkeur voor een van de twee?
Daar weet je toch het antwoord al op.
Nee. Ja, natuurlijk had je dus een voorkeur.
Ik had wel een voorkeur. Ik ging altijd heel graag naar Roland Garros, maar ik voelde mij nooit altijd perfect comfortabel op de ondergrond. Omdat
dat is de grootste spijt over Kim haar carrière, dat ze nooit Roland Garros heeft gewonnen. ik begrijp dat niet, omdat je bent opgegroeid op gravel en je eerste finale. Je kunt goed glijden.
Weet het, ik kan erop glijden, maar ik heb nooit het gevoel gehad van dit is hoe dat ik mijn tennis wil spelen. Hoe dat in mijn hoofd klikt van, als ik op hardcourt, als ik wil gaan of afduwen of ronddraaien. Dat is zonder nadenken bijna. Dat gaat vlot. En
waar had je het dan wel, dat gevoel?
Hardcourt, hè. Ja,
hardcourt, inderdaad. De 4 Grand Slams.
Zelfs op gras heb ik dat soms gevoeld, maar ook niet. Er zijn ook wedstrijden bij geweest ook op gras moet je ook voorzichtig zijn, hè, met je bewegen en kleine pasjes zetten. En het is dat voorzichtig zijn. Misschien ben ik gewoon veel te ruw. Maar is het dat gedeelte over daar te voorzichtig moeten zijn. Om niet uit te schuiven op gras of, ja, of op de gravel. Ja. Ik deed het wel altijd graag als ik van Indian Wells Miami kwam en ik kon beginnen mini-tennis schuiven op gravel. Ik vond het altijd heel leuk. Maar als ik dan in een wedstrijd kwam en ik wist dat ik dan ja, misschien nog niet geduldig genoeg, ik weet het niet wat het is, maar dat dan een bal soms een winner is en dat hij dan nog eens terugkomt en nog eens en nog eens. En dan zeker tegen Justine.
Dat bleef komen.
En dan is dat... Dan werd dat soms frustrerend.
Zeg maar, Wimbledon, laten we het daar nog even over hebben. Voor iedereen het summum. Is het het summum van het tennis? Hè? De oudste, wat nog allemaal?
Ja, de mooiste, ik denk de meest qua geschiedenis. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk ook voor mij, gewoon als kind vroeger, in de zomervakantie kijken naar Wimbledon op tv en dan voor mij dan persoonlijk Steffi Graaf en zo zien spelen. Dat zijn herinneringen.
Tegenspelen.
Daar ook nog, ja. Dat zijn voor mij wel echt zo hoogtepunten en dat blijft altijd. Weet je, hier in Parijs loop ik nu ook rond en dan denk ik, ik herken het hier niet meer. Er is zoveel veranderd tegenover vroeger en zelfs een aantal jaar geleden. Op Wimbledon blijf je datzelfde gevoel hebben, vind ik. Als je binnenstapt, de sfeer...
Ook is die renovatie, maar het blijft, blijft indrukwekkend mooi.
Authentiek.
En ongelooflijk stijlrijk ook. Hè?
Ja, Wimbledon, het is wel niet mijn favoriete toernooi, maar dat is ook omdat...
Daar gaan we het nog over hebben.
Gaan we het nog over hebben. Wimbledon is een heel mooi toernooi, zal ik maar zeggen.
Nee, maar als ik zo mensen bijvoorbeeld in Amerika zeg, we willen wel eens graag naar een Grand Slam gaan, buiten die van New York... Ja, dan zeg ik, dan moet je echt eens naar Wimbledon gaan. Dat is het eerste wat ik dan zeg, van dan moet je echt eens naar Wimbledon gaan. Want dat is zo uniek en speciaal. En,
wel moeilijk om aan tickets te geraken.
Ja, dan is de volgende vraag. Can you help us?
Nu, jij werd daar, omdat je toen ook al een status had, jij werd daar met de nodige egaars behandeld. Philippe, toen jij daar kwam, je bent daar nooit heel ver geraakt. Jij mocht niet in de lockers waar Kim in mocht, durf ik denken.
Nee, er zijn dus verschillende kleedkamers voor de reekshoofden en het plebs, zal ik maar zeggen.
Dat was jij dan?
Ja, daar was ik zeker bij. Want
daar
zat ik
in het begin ook wel in. Hè? Ja.
Maar dat was wel een groot verschil. Maar ik spreek dan ook over de jaren 90. En toen waren al die renovaties nog niet geweest en zag het er nog heel anders uit. Ik herinner mij regenonderbrekingen. Dat alles afgeladen vol zat, het restaurant, want er was geen playerslounge of zo, dus alle kleedkamers zat vol, het restaurant zat vol, alle ruiten waren aangewasemd van de vochtigheid en iedereen zat er een beetje op elkaar te zweten, die regen uit te zetten. Het bleef speciaal. Hè. Ik herinner mij ook een wedstrijd in de tweede ronde tegen Kafelnikov of zo en ik had nieuwe spullen gekregen van Lotto. En ik speelde op baan 3 en daar was een kleine kleedkamer. En daar liepen dan zo van die stewards rond met de witte jasjes van die oude mannen die dan de handdoek aanreikten. Maar ik deed mijn nieuwe spullen van Lotto aan en dat was overwegend wit. Dan moest hij nog 100 meter wandelen tot aan die baan 3. En dan kwam ik aan de baan en eerst wat die scheidsrechter tegen mij zei, jij hebt te veel kleur in je kledij, dat moet uit. En ik heb hier een polo uit de Wimbledon shop. En je krijgt één polo van Wimbledon, kreeg ik, om aan te doen. Een witte polo. En ik was een vrij zware zweter. En ik kreeg dan één polo voor een wedstrijd naar 3 winnen sets te spelen. Ja. Maar de wedstrijd heeft niet lang geduurd. Dat heeft mijn beeld van Wimbledon wel lang getekend. Maar ik heb hem dan later wel leren appreciëren, eigenlijk, heel het toernooi.
Mijn zus heeft zo zijn lief... Sorry. Mijn zus heeft dus een lief meegebracht. En die kwam dan zo via de achteringang, waar dat de wagens toekomen, binnen. En dat was al echt... Je badge wordt dan al een aantal keer gecheckt voordat je eigenlijk in het gebouw binnen geraakt. En op een bepaald moment, ik weet dat John McEnroe was die dat er stond, maar hij wist dan natuurlijk nu de keer dat hij een kostuum aan heeft. Dus die stond daar te wachten, maar hij dacht dat weer een andere security man was die daar klaar stond. Dus hij gaat zo met zijn badge echt zo voor John McEnroe staan. Zo van, kom, scan hier maar. En die bekeek hem zo van, what are you doing, man? En hij zei, oh, sorry, hey, John, how's it going? En ja, dat was dus, dat is wel een grappig moment van Wimbledon voor mensen die daar niet vaak komen.
Dat kan ik me inbeelden. Ja, ja.
Er zijn wel veel regeltjes en zo. Maar ja,
veel regeltjes. Ja. Op elke
het is wel beter geworden. Hè? Ze zijn wel wat mee met de tijd nu.
Ja. Ja. Ja,
en prachtig, een beleving voor toeschouwers, spelers, iedereen.
Absoluut. En vrouwen mogen vanaf dit jaar gekleurd onderhoud dragen, heb ik gehoord. Of
ja, donker. Juist.
Ja. Dus het mag.
Heeft van doen met menstruatie, met, zeker. Ja. Hè?
Ja. Ja, dus
ja, maar nee,
niet altijd even simpel, hè, als je altijd wit moet dragen. Nee,
ja. Absoluut positief dat ze op dat vlak ook mee zijn, hè, met
inderdaad.
Alle andere toernooien. Nu, we hebben het eens gehad over dat jij vanuit de kwalificaties naar de halve finale op Roland Garros bent geweest. Nu, jij kwam dat jaar tegen Steffi Graaf. Toen kwam je ook vanuit de kwalies, hè?
Ja.
16 toen?
Ja. Dat was een generatie, ik weet dat nog. Dat was met Jelena Dokic. Ik denk Alexandra Stevenson, die is toen ook gekwalificeerd. Die heeft zich toen ook gekwalificeerd. En wij bleven maar winnen. Hè. Dus we zaten dan met ons drie, denk ik, in die tweede week. En dat was een ongelofelijke periode. Dat is ook niet lang nadat mijn mama eigenlijk genezen verklaard was van haar leveroperatie, transplantatie. En toen die wedstrijd tegen Steffi, toen zat zij daar voor het eerst terug in de tribune. En ik was echt zo blij om haar daar te zien. En dat was zo'n heel fijn moment. En dus het kon niet op eigenlijk, zo die week. Zo dat gevoel had ik zo van, oh, en ik, eerst de wedstrijd weet ik nog. Dat is een toernooi waar ik echt nog altijd weet tegen wie dat ik gespeeld heb. Janet Kruger, Karen Cross. Amanda Kutser en dan...
Ja, Amanda Kutser, ja. Ja, dat was toen Zuid-Afrikaans. Ja. En iedereen dacht
toen
hier gaat ze niet voorbij geraken.
Ja. En ik weet nog dat er momenten waren dat ik zoiets had van... Allee, maar die slaan helemaal niet hard. Dat gevoel had ik echt zo van... Ja, is het dat? Die staat acht van de wereld. En ik heb echt het gevoel dat ik daar zo gemakkelijk mee kan en kan overnemen.
Ja, was het teken aan de wand, hè.
Ja.
Ik ken wel heel goed.
Ah, ja, dan besef je wel van, ik kan hier iets bereiken.
Ja, oké, maar... Misschien andere mensen die dat rondom je zeggen, maar er zijn zo echt wel kleine momenten geweest of bepaalde periodes in mijn carrière dat ik zo het gevoel heb gehad van, ik kan daar tegen winnen, tegen die speelsters. Ook stond ik al toen nog niet in een hoofdtabel, hè, maar dat was wel zo'n eerste moment dat je dan weer meepakt naar het volgende, hè, om gemotiveerd te blijven. En dat was toen nog helemaal geen probleem, maar dat helpt wel veel.
Kim, ik zag een paar dagen geleden wildcard voor Venus Williams, toernooi Rosmalen. Ze krijgt ook een wildcard voor een voorbereidingstoernooi op Wimbledon. 43 jaar. Jij 40. Hoe ga je om met die switch van een dertiger naar een veertiger? Om te beginnen, hoe ga je ermee om?
Ja, goed,
ik weet, Justine
Nijen
heeft gezegd in Parijs, heavy.
Nogmaals, ik heb zoiets van, dat is...
Heb je erover nagedacht? Nee.
Ja, dat wel. Weet je hoe ik daarop over nagedacht? Om zo eens na te denken van, wat wil ik doen met mijn vrienden? Zo van, ik wil daar iets
Goeie
speciaals
idee.
Over... Ik wil daar eens iets mee doen en dat we eens ergens naartoe gaan. Zo op die manier eigenlijk. Maar misschien dat er zo wel kleine dingetjes zijn dat ik zoiets heb van... misschien is dat ook met het moederschap of zo, dat je toch druk bezig bent altijd in huis en dat ik nu zoiets heb van, dat ik meer zo ga dingen doen die dat ik zelf wil doen of zo. Dus meer ja zeggen als ik zo zeg van, wil je eens mee gaan uit eten? Van, ik kan u niet, omdat de kinderen of zo van die dingen. Misschien dat ik zoiets heb van, ik word nu 40. Dat je zo misschien wat meer nadenkt. Maar voor de rest eigenlijk, nee.
En heb je dan een idee bij, Venus? Straf, 43?
Ja, tuurlijk. Dat is, ik ben benieuwd ook vooral, denk ik, om te zien hoe dat... ik weet dat ze toch wel wat problemen gehad heeft met haar knie en kijken hoe dat ze daar nu mee kan omgaan. En is het misschien nog ene keer voor Wimbledon voor te bereiden en een tand stopt?
Begrijp je dat ze nog doordoet op haar 43ste?
Ja, begrijp ik dat. Dat is niet aan mij om dat te moeten begrijpen. Allee, weet maar, je, dat is iets wat ik denk ik in tennis en in de sport ook wel beleefd heb. Er worden zoveel vragen gesteld over wat vind je van wat dat die doen. En iedereen moet... Ik ben er zeker van dat ik ook keuzes gemaakt heb waar dat een ander zich niet in kan vinden of als zij dat wil doen, dan moet zij dat doen. En ze is goed genoeg om die wildcard te krijgen. En ik vermoed ook wel dat ze daar niet gaat staan. Moest ze niet denken van, denk ik dan toch, dat ze er klaar voor is. Wel grappig, want Ze hebben mij onlangs gevraagd of dat ik met Venus een pickleball-eventje wil doen. Dus ja, wie weet gaat ze ook
maar
wel meer pickleball spelen.
Dat is toch wel totaal
spelen.
Iets anders, hè?
Ja, maar ja.
Competitief tennissen, hè? Rosmalen doen, wat weet ik nog allemaal. Ja, dat is toch totaal anders nog, hè?
Ja, het is
moet je voorbereid zijn, echt, hè?
Ja, ja, zeker en vast. Maar ja, het is misschien een begin aan een voorbereidingsperiode voor Wimbledon of zo. Misschien dat ze het zo wat bekijkt. Of...
En het is nooit geweest dat je gedacht had van... Stel dat de pandemic er niet was geweest van... Ah, misschien was ik ook nog bezig geweest.
Bezig geweest is misschien... Niet, maar dan had het wel langer geduurd, denk ik. Hoop ik toch. Dat was toch de bedoeling, uiteindelijk. Ja. Ik zeg het, ja. Ik heb de periode gehad vlak voor... Of Indian Wells, toen dat die is gecanceld, toen heb ik eigenlijk mijn beste periode gehad. En dat is nu helemaal zo.
Er is
niks aan
is.
Te doen. Ja, daar kun je, dat zijn dingen daar, die je niet in de hand hebt. En ja, je kunt daarover piekeren en je kunt daarover over nadenken. Maar dat gaat de zaak niet veranderen.
Ik ga het woord geven aan Philippe. Hij heeft, je wist dat, snelle vragen voor jou.
Oh, ja?
Of je wist het niet?
Ja, jawel. Zijn we daar al?
Daar zijn we al. Okay. Zo snel gaat het. Dus Kim, ja, je mag snel antwoorden. Okay. Af en toe een klein woordje uitleg mag.
Oké. Okay.
Wie was je moeilijkste tegenstandster?
Serena en Justine.
Oké, okay. Serena Williams en Justine.
Ja.
Wie was je beste vriendin op het circuit?
Caroline Maas.
Wie was de minst sympathieke speelster op de Tour?
Ze hoort het niet.
Ja. Dat weet ik nu eigenlijk niet.
Ja, mag je joker inzetten als dat te moeilijk is?
Laat het mij even...
Oké. Okay. Wat was je lievelingstoernooi? Keuze is groot misschien.
Ja, zoveel om verschillende redenen. Maar laat mij zeggen Indian Wells.
Oké. Okay. De beste players lounge?
Nu moet ik even terug heel die film afspelen, hè. Wacht. Beste Players Lounge. Oh, ik weet niet, ja. Nee? Ik heb er nu wel een aantal mooie gezien sinds dat ik gestopt ben.
Ja, die mag je ook zeggen.
Er wordt veel, veel meer uitgebreid tegenwoordig, vind ik. Miami vond ik het, was leuk ingericht. Indian Wells ook wel. Ja.
Okay,
pak maar Indian Wells, die Nobu die daar nu is. Dat is een leuke plaats.
Wat was jouw vreemdste ritueel of bijgeloof?
Altijd hetzelfde toilet gebruiken. Of dezelfde douche. Het zijn er veel. Het zijn er heel veel.
Wie is jouw favoriete speler of speelster vandaag?
Vrouwencircuit, Coco Gauff zie ik heel graag spelen. En bij de jongens Alcaraz.
Oké. Okay. Heb je ooit een match per ongeluk verloren omdat je geen goesting had om te winnen? Heb je ooit een match een beetje weggegeven?
Oh, nee.
Nee?
Nee. Ah, wacht eens. Er is ooit één wedstrijd geweest in Indian Wells. Maar dat was toen dat er net die...
Ik weet toch wel wat je hebt.
Wat was dat? Fukushima in Japan. En toen was er een heel chemisch... Ik weet niet wat het allemaal was. Ik was zo in paniek. En Jada was nog klein. En ik zei, ik wil hier niet blijven. En dat was in Californië. Dat ging toekomen. En ik zei toen... dat was nog met Wim. En Sam, ik zei, ik wil hier niet zijn. Ik wil gewoon naar Miami vliegen. En ik zeg, nee. Ik zeg, ik kan op je kop gaan staan allemaal. Ik blijf hier niet. En die wedstrijd, dat maakt mij hier niks uit. En ik wil naar... Ik wil naar Miami. Dat was toen tegen Bartoli, denk ik.
Oké.
Ja.
Wie is de bekendste persoon die je al op een tennistoernooi hebt ontmoet?
Bekendste persoon? Ja, misschien kan dat Donald Trump wel zijn. Die heb ik ontmoet voordat hij president was. Dus hij was toen nog geen president. Ja, er zijn er verschillende geweest. Sean Connery, Charlize Theron, Alicia Keys.
Meeste indruk gemaakt? Wie?
Wie?
Dat je zo echt zei van, wow.
Ik ben aan het denken nu, ja.
Ja, je raakt natuurlijk niet meer zo snel onder de indruk van iemand. Kan
nee,
ik ook wel
maar
begrijpen.
Zijn er veel. Er zijn zo, ja, verschillende sporters geweest. Ja. Ik heb ooit een ongelooflijke brief gekregen van Vincent Kompany. divebanger op mij het meeste indruk gelaten. Die heb ik niet op een toernooi ontmoet, maar dat was nadat mijn papa is overleden. En dat heeft denk ik voor mij het meeste indruk gelaten, denk ik. Van alles, van al de andere sporters die mij ooit gecontacteerd hebben.
Ja. Oké, en dan onze klassieker van de afsluiter. Wat is de strafste afterparty die je hebt meegemaakt na een succes?
Strafste afterparty. Ik was meestal doodop, zeker na een Grand Slam.
Mag ook een kleiner toernooi zijn.
Ja, ik ben aan het denken. Meestal waren dat zo de pre-parties, hè? De players-parties die waren in het begin van het toernooi eigenlijk. Hè? Dus... misschien is de straat, ik was toen nog wel heel jong, maar dat is wel toen ik Leighton heb leren kennen.
En welk toernooi was dat?
Dat was in Australië, dat was in 2000 dan zeker. Dus dat was misschien wel, dat was toen net toen dat Karel zijn eerste vrouw moest bevallen. Dus die kon niet mee, dus Mark de Hoes die was mee. En ik denk dat hij niet zo'n controle had over mij. Dus ik was dan toch uit mijn hotelkamer... hoe oud was ik toen? 16 zeker? Of ja, 17? 16? En ik moest dan vertrekken. Dat was in 99 zelfs. Ja, ik weet het niet. Enfin, maakt niet uit. Maar ik werd dan uitgenodigd voor naar de Players Party te gaan. Ja, ik moet zeggen, het is niet dat ik in België al veel op stap ging of zo. Maar ik dacht, ja, ik kan dat doen. Hè. Ja. En dus ik ging naar daar en daar Leighton leren kennen. En een relatie uit verder gekomen. Ja. Dus ik denk dat dat degene geweest is waar dat ik het meest is.
Oké. Ja, goed. Oké, we moeten hier verder, zie ik, want we proberen dit binnen een uur af te ronden. Tennis van vandaag, hoe kort zit je er nog op?
Dus als ik weet dat ik naar een toernooi moet en als ik commentaar ga geven en zo, dan probeer ik zowel de lead-up tournaments zowat te volgen. Ik moet zeggen, ook vaak met het uurverschil of met... basket, ik moet eerlijk zeggen, de NBA dat staat bij ons, zeker nu in deze periode met de playoffs en zo. En tijdens het seizoen wordt er vooral heel veel naar het basket gekeken. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk de highlights en te volgen.
Zijn wij fout als we zeggen dat het vrouwentennis op dit moment niet echt boeiend is? Dat er te weinig persoonlijkheden zijn? Dat er te stereotyp getennist wordt door het merendeel van de speelsters?
Ja, weet je, dat is een vraag die mij vaak gesteld wordt. En ik denk dat je dat langs twee kanten kunt bekijken. Ik denk, het is sowieso een feit dat de depth, hoe zeg je dat in Nederland?
De diepte
van het vrouwentennis is veel groter dan vroeger, vind ik persoonlijk zelf. Hè. Dus ik denk dat dat ook wel te maken heeft met het feit waarom dat er... nu Swiatek is natuurlijk wel iemand die al een tijdje bovenaan staat en die daar, denk ik, als ze gezond kan blijven, nog wel een hele tijd kan blijven staan. Maar zo hetgeen zien wat dat we de laatste jaren gezien hebben, is met een eenmalige Grand Slam winnaar en dat je dan daar een periode weer niks meer van hoort of moeilijk terug op gang komt of zo. Ja, dat gebeurt veel meer in het vrouwentennis als bij de mannen. En soms vraag ik mij ook af, is het misschien omdat het... terugkomend op het social media verhaal, omdat er dan in één keer zoveel aandacht... Ik zie ook bijvoorbeeld mijn Bouchard. Er wordt toch zoveel meer aandacht besteed ook aan het iets uitbouwen op social media en hoe belangrijk dat is geworden. En ik kan me gewoon niet inbeelden dat je nog bij wijze van spreken een tweede job hebt als je bovenaan...
Als je proftennis speelt.
Als je proftennis. Ik kan me dat niet inbeelden dat kan. En dan gaat dat ergens ook... gaat je iets moeten inleveren hè, van je tennis? Op een bepaalde manier is het conditioneel, is het focus, is het... Weet ik veel.
Is het duren op?
Ik kan me dat niet voorstellen dat je dat...
Wat mij nu een klein beetje stoort in het vrouwentennis, is dat de variatie een beetje eruit is. Swiatek heeft dat nog wel wat, maar als je kijkt naar Sabalenka of Rybakina, dat is echt weer het hardhitten van de jaren 2000.
Maar komt dan dat... Omdat er dan... want dat is de generatie die natuurlijk wel heel erg opkeek naar Venus, Serena.
Misschien... Bijvoorbeeld ook wel een Barty. En dat was dan de tegenpool, hè?
Maar is dat niet nog een generatie allemaal, verder? Die is toch nog niet zo lang geleden gestopt. En ik denk dat de speelsters die hier nu staan, die hebben vaak ook nog met haar gespeeld, denk ik dan.
Ja, natuurlijk.
Maar ik denk dat er echt zo'n periode gekomen is in het vrouwentennis waar dat het krachtig spelen en het agressief spelen, dat echt zo de manier van spelen is geworden. En dat je er anders ook niet meer onderuit kon geraken als je minder
Ja, wordt nu zo hard geslagen dat je niet meer... Je kan niet meer tennissen.
Je kunt bijna geen slice gebruiken.
Je hebt geen tijd.
Nee. Dus en dropshots en zo, dat wordt gewoon ook veel moeilijker. En ik zag een wedstrijd van Kvitova, ik denk in Miami. Zo, ja, ik zie die nu veel meer serve en volley spelen dan dat die ooit gedaan heeft. Denk. Dus dat is heel leuk om te zien dat die waarschijnlijk ook met wat ouder wordt. Het gevoel heeft van, oké, met haar links een opslag kan ik wat kortere punten te winnen.
Ik zei het nog in de vorige podcast dat ik zo blij was dat Kvitova Miami won.
Ja, ongelooflijk. En dus je ziet, die blijven ook wel ontwikkelen. En bij bijvoorbeeld Sabalenka en Rybakina, ik denk niet dat daar heel veel ontwikkeling in zit. Het wordt ook moeilijker, hè, naarmate dat je ouder wordt, om dan nog te gaan goed gaan leren om een zuivere slice te spelen, om het ritme te breken van je tegenstrever. Dat wordt gewoon moeilijker als je ouder wordt, omdat die gewoontes er al zo lang in zitten.
Je moet al bijna geen volley meer hebben, want je raakt niet meer aan het net. Hè. Tenzij misschien op gevel, omdat het daar net iets trager gaat. Maar op alle andere gronden gaat het
een
zo snel.
Een draagvolley, dat wordt voor velen gebruikt als een volley of een winner aan het net. Ja.
Maar het intuïtieve moet er terug meer in komen. Maar gaat dat?
Maar je moet toch een beetje geluk hebben dat je dan de talenten hebt die daar een beetje brengen. Je had een Martine Hingis, je had Kim, je had Justine die dat wel hadden. Ashley Barty had dat ook, om zo tennissen. In hun tijd, dat is gewoon de gouden periode. Dan had je zoveel verschillende speelstijlen. Wat ook meerwaarde was voor het circuit. Dat waren gewoon schitterende wedstrijden. Terwijl nu vaak een hardhitter tegen een hardhitter is soms moeilijk om naar te kijken.
Ja, zou jij iemand, bijvoorbeeld uit de top 10, graag coachen? Iets extra bijbrengen?
Kijk, ik heb de laatste jaren een aantal aanvragen gekregen en waar ik ook zoiets heb van ik denk wel dat zou klikken. Maar dat gaat dan altijd over 20 weken, 25 weken. En ik wil het dan ook te goed doen. Ik wil niet zo iemand zijn die vanuit een telefoon gaat zeggen, dat wil ik dan ook niet. Maar dat zie ik dan ook niet zitten. Zeker niet nu dat de kindjes nog klein zijn. Ja.
Nee. Maar een paar jaar geleden was er toch zo'n beetje mentorrol.
Ja, dat is nu ook met de WTA zo'n beetje afgesproken. Ik heb dan met Sophia Kennen wat gesprekken gehad. En weet je, gewoon voor wat is een gesprek te hebben. Ik weet hoe dat ik vroeger, als ik met Sabine Appelmans eens kon praten of met Dominique Monami, of dan, als ik dan wat ouder op het circuit zat, met Martina Navratilova, Billie Jean King, dat speelsters waar ik mee kon... Ja, Die tijd nemen
ervaringen
om te babbelen, dat is zoveel meer waard dan daar een coach te zetten die nooit in die situatie terecht is geweest. Dat is iets... Ja, en het is daarmee ook dat ik het... Wat je in het mannencircuit bijvoorbeeld heel erg ziet, is nu dat die een coach hebben, maar die brengen een ex-speler aan boord, omdat die niet... er is niemand die beter snapt hoe dat het voelt om daar te staan.
En
een coach die nooit dat niveau gehaald heeft, die kunnen nu goed helpen, maar in mijn ogen gaan die nooit u kunnen... Die gaan iets kunnen delen wat ze gehoord hebben op de tv of dat ze gelezen hebben van een andere speler. Die gaan het overbrengen, maar nooit vanuit hun eigen gevoel.
Ja.
En dat voelt je heel erg, vind ik, als speelster zelf.
Oké, op dit moment, je zegt het, 20 weken, dat lukt niet. En je bent met de carrière van de dochter, de kinderen grootbrengen, dus het is van alles en nog wat. Maar is het iets voor de toekomst? Dat je zegt van, nu nog wat observeren en wie weet, je hebt gigantisch veel ervaring.
Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, dat kan zijn, maar op dit moment denk ik, ik ga altijd mama zijn natuurlijk. Hè. Dat toch niet. De jongste die is 6. Ja, dus... Het is heel druk in huis en die hebben ook een eigen hobby's, dus het gaat er niet rustig op worden, denk ik.
Fed Cup kapitein, 2 weken per jaar.
Nee.
Nee?
Nee. Nee, dat is voor Kirsten weggelegd. De Kirsten, dat is iets wat zij heel goed gaat doen.
Ja, denk later. Ik ook wel. Ja. We hebben er één op dit moment natuurlijk ook, hè, met Wim. De mannen nog, is het gewoon leuker om naar mannentennis te kijken nu? Omdat er ook meer rivaliteiten zijn. Omdat die next gen zoveel indruk maken op dit moment.
Ja.
Ik kan genieten van een Rune. Ik kan genieten van een Sinner. Noem ze allemaal maar op. Hè.
Ja, ongelooflijk. Ik vind het heel leuk. ja, ik kijk ook naar uit naar elk toernooi om te zien wie zit, welke van de oudere generaties zit er in hun deel van een tabel. En het is heel leuk om die generaties tegen elkaar te zien spelen, vind ik.
En het is ook een terug wat spannender, hè? Ja. Vroeger wist je dat er een van de drie of alle drie in de halve finale ging staan. En nu heb je alleen nog Novak Djokovic. En moeten de andere plaatsen ingevuld worden. En daar staan veel jongens voor te popelen om die plaatsen in te vullen.
Gaan we Rafael Nadal missen? Komt hij nog terug?
Ik moet eerlijk zeggen, een aantal weken voor Roland Garros had ik zoiets van, ah, gaat leuk zijn. En misschien, of de kans is toch groot dat zijn de laatste Roland Garros zou zijn. Ik zeg, ja, dat gaat tof zijn. Hè. Dan gaan we hem daar kunnen zien, misschien zien afscheid nemen. En dan kregen we het horen dat hij niet ging komen. Maar dat hem toch zegt van dat hem misschien nog een jaar klopt. Dat hij zegt van toch nog gaat proberen.
Maar nu is het gewoon blok erop. Niks doen. Lichaam laten helen. En dan, bij wijze van spreken, vanaf niks terug beginnen, zeker?
Ja, volgens mij is dat een heel moeilijke opdracht, dus ik geloof er niet echt in. Maar
heeft hem niet zo alles in bepaald. Hij heeft toch vorig jaar Australian Open gewonnen. Dat was toch ook na zijn voetblessure, waar dat hem toch ook lang en op puntje staan heeft om te stoppen toen al. Dus ik denk, als je dat meegemaakt hebt, dat je zoiets hebt, waarom zou ik dat dan niet nog eens kunnen?
Ja, maar toen was toch arme 3-4 maanden. En nu spreken we vanaf Australian Open heeft hij niks meer gespeeld. Hè? Nu komen er nog eens een aantal maanden bij. Dan zit je wel met bijna een volledig jaar dat je niks doet. Ja. Kan je dat nog goed maken? Kan je dan nog terugkomen? Want hij gaat niet terugkomen om er in de eerste ronde uit te liggen.
Nee, dat gaat hij niet doen.
En hij gaat ook een jaar ouder zijn weer.
Ja.
En nog een paar meer blessures op zijn palmares.
Ja, maar hij is ondertussen ook papa geworden. Hè? Dus dat gaat ook allemaal wat moeilijker zijn om dan nog te gaan vertrekken. Ja? Want als het kindje wat ouder is, dus wordt het ook moeilijker om dat altijd maar overal mee naartoe te nemen.
En het is natuurlijk ook de impact van topsport op een lichaam. Hè? Ja, je kunt ervan meespreken. Hè? Ja, het sloopt. Hè. Bij jou zijn de knieën die op niks meer trekken. Je zegt hetzelfde.
Dat is, dat is niet het enige. Hè, dus.
Wel, nee, dat zal niet het enige zijn. Maar het heeft jou toch ook voor een stuk gesloopt.
Ja, tuurlijk. Maar het is ook het elke week opnieuw. Maar het je lichaam pushen en pushen. En dan natuurlijk...
Dat is een duif.
Oké. We zijn er nog. Ja. Duif loopt weg.
Okay.
Stapt weg. Hinkt weg.
Niet zo vogels. Okay. maar,
extra blessure.
blessures. Ik mag van geluk spreken dat ik nog alles kan doen wat ik wil doen.
En dat is het belangrijkste na een carrière.
En dat is voor mij het belangrijkste. Als Jay dat tegen me zegt, mama, kun je rebound en wil je even wat defense spelen, dan gaat dat nog. Zonder dat ik zoiets heb van... het is voor die dingen zo. Hè. Als wij nu wij gaan pickleballen en we gaan joggen of we doen de 5 miles van Belmar bij ons, dat gaat allemaal. Dus ja, mijn nek, ik heb daar hernia's. Ik weet wat ik moet doen om dat onder controle te houden. En er is mij zoveel jaar geleden al gezegd dat ik dat moet laten opereren. Ik heb dat tot nu toe nog niet moeten laten doen. En
niet doen.
Weet je wat geleerd ook? Ik gebruik nog altijd mijn gewoontes van op circuit. Van met massages, preventief, met te laten behandelen. En ik blijf dat nog regelmatig doen. Allee, er komt nog elke week bij mij een vrouw die mij losmaakt. En dat is, ik heb dat gewoon nodig. Ik voel dat ook aan mijn lijf. Dat is heel belangrijk voor mij. En... is het infrarood sauna's, is het, we doen allemaal ijsbaden. En dat is voor mij heel belangrijk om dat te doen. Ik vind het ook leuk.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Nee, mag ik het even over pickleball hebben? Ik begrijp die sport niet, Kim. Ga je mij uitleggen wat er heel leuk aan is?
Ik ben binnenkort in België. Ik heb zelfs raketjes meegebracht. Hoe noemen ze het? Paddles. Het is echt leuk.
Ja?
Het is echt leuk.
Ja, ik heb die spelen in Amerika gewoon op openbare plein. Hè? Ja. Je kunt gemakkelijk installeren.
Ja, die public courts was daar heel dus daar, nu wordt het, dat is natuurlijk wel het nadeel van tennis, maar heel veel van die publieke tennisbanen die dat je in elk dorp hebt liggen, die worden nu omgebouwd, hè, naar pickleballbanen. En, dus dat is natuurlijk voor de tennissport minder, maar tennis is daar helemaal niet toegankelijk voor jongen. Tenzij dat je ouders... in een club zitten of wordt er naar tennis eigenlijk voor de jeugd niet echt omgekeken. Tenzij dat uw ouders u daarin steken. Maar de kinderen die gaan basketten, die gaan baseball spelen, die gaan voetbal spelen, American football. Dat zijn de eerste sporten waar dat de kinderen gaan denken. Als die gewoon onder hun afspreken, Jada die organiseert van die pick-up games met vrienden, die vinden 12 kinderen. En die spreken af en die spelen 3 uur. En dat is buiten, binnen, die doen van alles. Maar voor tennis is dat totaal niet.
Het is dus niet voor, en dan zal het bij mij wel fout zitten, het is dus niet voor, van het moment dat je op pensioen bent, oké, het is tijd voor pickleball. Ja, ik meen het.
Dat gaat. Maar heb je al ooit een officieel toernooi gezien?
Maar nee.
Maar echt, het is een van de leukste dingen dat ik live al gezien heb. Dat is zo intens. Dat gaat zo snel, die reacties.
Ik moet zeggen, bijvoorbeeld, ik vond squash als tv-sport heel moeilijk om te volgen.
Ja.
Padel vind ik niet evident om te volgen op televisie. Nee. Maar
padel is nog gemakkelijk. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat de pickleballsport gaat kunnen blijven evalueren als het op tv gaat terechtkomen. Ik denk dat dat heel moeilijk gaat zijn. Het is zo'n kleine baan ook. Je zit met 2 spelers. Het gaat zo snel. Je gaat het heel moeilijk kunnen overbrengen, vind ik.
En ik heb ook naar de beste shots van 2022 gekeken. En de eerste rally was 70 ballen. Dus na de eerste rally heb ik dat al afgezet op YouTube. Dat duurde gewoon veel te lang.
Pickleball is alles waar ik heel slecht in was in tennis. Dat was geduld hebben.
Okay.
Dat was op touch.
Ja, allemaal.
Ja, maar dat is gegroeid. Maar dat is in mij op. En dat is met pickleball. Dat gevoel komt onmiddellijk naar boven. En dat is zo die frustratie van... ik moet. En wanneer kan ik aanvallen? Maar dat maakt het ook juist leuk. Zo,
Het had eigenlijk moeten bestaan in jaren 90.
Had ik misschien...
Andere carrière.
Het is wel leuk. Maar het is inderdaad... Het is heel toegankelijk voor oudere mensen. Hè, als je ziet wat dat...
Ik zal erover nadenken.
Ik ook. We nodigen nu uit. We mogen mee.
Zeg, maar jij speelt nu hier en daar Legends mee. Vind je dat eigenlijk wel plezierig?
Ik vind dat leuk.
Of doe je het eigenlijk vooral voor... dan zie ik die nog eens terug. Want soms denk ik van... Ja, vind je dat eigenlijk wel plezierig?
Ja, ik vind het ook leuk. Ik speel nog graag. Ik speel nog... het is nu wat meer, voordat ik naar het toernooi kom. Maar ik probeer toch 1 tot 2 keer in de week wel te spelen. Elke vrijdag probeer ik... van 12 tot 3 staat er pickleball op mijn planning.
Okay.
Met een aantal gasten bij ons op de club waar ik tennis. Ik probeer... ik tennis nog altijd wel heel graag.
Ja. Dat gaat niet weggaan, hè? Nee, maar dat wel. Kijk, hier zit...
Ja, maar we hebben
het voorbeeld van niet, hè?
Niet dezelfde passie voor tennis gehad. Nee. Mij lag dat ergens anders.
Nee. Ja. Hoe heette jouw boek weer?
Ondanks mezelf. Ja.
Heb je vriendschappen overgehouden aan de topsport?
Ja.
Waar je van zegt van... Die kan ik echt een vriend. Geen passant.
Weet je wat je ook merkt als je stopt met spelen? Is dat er eigenlijk... ik heb na mijn tenniscarrière vriendinnen, mensen leren kennen die dan nu nog sommige van mijn beste vriendinnen zijn. Maar er zijn niet veel mensen in de wereld die begrijpen wat dat wij hebben meegemaakt. En als ik dan contact heb met een Panetta of met Ivanovic, of maakt niet uit, er zijn een aantal meisjes waar dat je dingen mee kunt delen. Kirsten Flipkes, die zie ik veel. Oké, dat is een Belgische, die is wel een stuk jonger, maar wij hebben toch het grootste deel van ons leven samen doorgebracht op circuit. Ja, dat blijft gewoon... je blijft een band hebben dat veel dieper is dan eender wie. Caroline Maas, we zijn in Wilrijk opgegroeid op de federatie. Dan samen ook wel hier en daar wat toernooitjes gespeeld, Fed Cup gespeeld samen. En nu nog altijd heel goede vriendinnen. Dus er zijn wel... dat is ook iets wat mijn papa altijd zei vroeger. Je wilt geen 20 jaar op circuit rondlopen zonder relaties opgebouwd te hebben. Dat is toen wel heel erg tot mij doorgedrongen, denk ik ook wel. Dat
heeft
belangrijk
jou rijker
is.
Gemaakt.
Ja, zeker en vast. En niet alleen speelsters, maar ook mensen die voor de WTA werken, die er nu nog altijd werken. Hè? Die er nog altijd zijn van toen dat ik in 2000 op het circuit kwam. Of op de Grand Slams voor de ITF. En dat is gewoon heel leuk om, als ik nu zie, ik doe nu een beetje werk voor de Hall of Fame. Dat is gewoon heel leuk om met veel mensen samen te werken die dat vroeger voor de WTA gewerkt hebben. Of andere spelers waar ik mee kan samenwerken. Dat is heel leuk om te doen.
Mm-hmm. Oké, Kim. Ik zie dat we nog 1 minuut en 20 seconden hebben en dan zit het uur erop. Wat mogen wij jou toewensen? Wat mag Filip jou toewensen? Wat mag ik jou toewensen voor the future?
Voor mij mag alles blijven gelijk het is. Dat is ook een wens, hè, niet?
Ja, is mooi.
Ja.
Ja, ja, ja.
Dat mag.
Ja.
Dus je bent gelukkig op dit moment?
Ja, zeer.
Ja. Oké, ik heb ervan genoten van het gesprek.
Ja, heel goed.
Voilà, ik hoop dat jij er een beetje van genoten hebt. Dat je het leuk vond.
Omgaan, dus dat is een goed teken.
Oké, voilà, dat is goed. Dan hartelijk dank dat je bij ons zat. Filip, jou zie ik natuurlijk volgende keer terug. Dit was hem. Tot volgende keer bij Dubbelspel.